Vader in de hemel, ik dank u zo voor Ab dat hij in ons midden is. De Heer heeft zich voorbereid hier. En ik wil u vragen hier, geef hem wijsheid vanmorgen. Geef hem kracht hier vanuit uw troon. Opdat ons hart rijk mag worden deze morgen. Opdat het goed mag zijn. Dat we ervan mogen leren. Dat we er misschien blij van mogen worden hier. Heer, het komt van u. Heer, en ik zegen zo Ab op dat hij in alle vrijheid kan spreken. In de machtige naam van onze Heer Jezus, die ons lief heeft. Amen.
Amen. Dankjewel. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, zingen is topsport. Ik heb er behoorlijk warm van gekregen. U heeft me aardig uitgedaagd om uit volle borst te zingen. Hans Kloosterman laat zich groeten. En ook onze broeder Witkamp die laat zich groeten. Hij heeft vorige week een ingreep in zijn hart moeten ondergaan. Behoorlijk heftig. En daar is hij herstellende van, maar hij moet wel voorlopig behoorlijk rustig aandoen. Het is heel bijzonder. Het leek wel of dat er lag haast een uitdaging voor mij om uit ieder lied wel één of twee regels neer te zetten. Omdat, ja, het is wel heel bijzonder wat de Heer zo voor deze morgen in uw midden doet. En als u nog wat liederen herinnert die u gezongen heeft, zult u kunnen zeggen van, hé, maar daar hebben we al over gezongen. Toch zeker ook wat de Heer heeft geopenbaard door broeders heen die gesproken hebben. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat beeld van die stenen in die benzinetank. En de Heer spreekt vanmorgen in uw midden. Op verschillende manieren. Door liederen heen, door wat er uitgesproken is. En ja, ik wil u uitdagen, blijf luisteren naar de stem van de Heilige Geest in uw hart. Luister niet naar mij persoonlijk, maar luister naar wat Gods Geest tegen u zegt. We gaan beginnen twee teksten te lezen uit het boek Openbaring. Makkelijk te vinden, helemaal achterin. Dan ga ik het misschien straks wat moeilijker maken. Ik lees maar twee korte versen. Eerst uit Openbaring 1. Waar de Heer Jezus zich openbaart aan de apostel Johannes. Na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. En dan lees ik vers 17 en 18 en straks uit het hoofdstuk verder. Vers 17 van hoofdstuk 1. Daar staat, en toen ik hem zag, Jezus, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Er is maar één die dat kan zeggen. Vorige week heeft u avondmaal gevierd en u heeft de dood van de Heer Jezus gevierd, eraan gedacht, want dat mogen we nooit vergeten. Maar ik denk dat u er niet aan ontkomen bent, dat hoop ik van harte, dat de opstanding van Jezus Christus kunnen we daar niet van losmaken. Jezus is opgestaan uit de dood. Wat een wonder. Gigantisch wat voor een macht en majesteit hij daar getoond heeft. Als we naar hoofdstuk 3 gaan. Voor mij een bladzij verder. Dan lees ik vers 7. Hij schrijft aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Hier zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht. Ik heb macht over de dood en het dodenrijk en als ik iets open, nou als je sleutels hebt, degene die hier zondagsmorgens vroeg komt, die heeft de sleutels om hier waarschijnlijk echt wel alles te openen. En dan is het open en dan kunt u vrij naar binnen gaan. En als hij uiteindelijk aan het eind van de dienst afsluit, de deur dicht en is die afgesloten. En iedereen die dan binnenkomt, dat is een inbreker, want die zoekt waarschijnlijk een andere plaats uit. De Heer Jezus zegt, als ik voor u wat open, dan is het open. Maar als ik ook dingen afsluit, is het afgesloten. En door het sterven van de Heer Jezus, heeft hij voor u, voor mij, door zo'n grote liefde, zo'n grote genade, een weg geopend om een vrij leven met Jezus te leven. Hij heeft ons vrijgekocht, toch? Beleidt u dat? We hebben liederen gezongen van belijden. We hebben liederen gezongen van geloof. Geloof dat de Heer Jezus in ons is, in ons werk. Geloof dat hij ons vrijmaakt. Geloof dat hij naar ons omziet. En hij heeft al op verschillende manieren tot ons gesproken. Ik wil met u gaan naar het boek Ezechiël, Oude Testament. Ezechiël hoofdstuk 37. Ezechiël hoofdstuk 37, dan lees ik de eerste 14 versen. Daar waar de profeet Ezechiël vertelt wat er met hem gebeurt. Hij zegt, de hand van de Heer was op mij. De Heer bracht mij in de geest naar buiten, zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En tegen mij, hij zei tegen mij, mensenkind, zullen die beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen. En u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen. Vlees op u doen komen. Een huid over u heen trekken. En geest in u geven. Zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er stond een geluid zodra ik profeteerde. En zie een gedruis. Dan denk ik aan Handelingen, hè, waar het staat, toen ze in de bovenkamer bijeen waren, een geluid als van een geweldige windvlaag, toen de discipelen vervuld werden met Gods geest. Zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het behorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest. Profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals mij als hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open. En als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Een heel wonderlijke geschiedenis. En het is een beeld wat hier de profeet Ezechiël krijgt. En ik weet niet hoe ik me dat zou moeten voorstellen als mij dat zou gebeuren op deze manier. En dat je tegen dorre doodsbeenderen moet gaan spreken, moet gaan profeteren. Heftig, hè? Stel voor dat u bij een begrafenis bent. En de Heere zegt van, zeg tegen die graven. Zeg tegen die mensen die daar begraven liggen, sta op! Sta op. Dat is eigenlijk wat ik hier boven deze morgen zo naar boven zou willen zetten. Sta op. Christus heeft ons vrij gekocht. En daar heeft u vorige week door dat deel te hebben aan het avondmaal, heeft u dat tot uiting gebracht. Tenminste, als u van het brood heeft genomen. Dan heeft u genomen van het lichaam van Jezus Christus. Heeft u genomen van het lichaam wat gestorven is. Wat voor u de prijs betaald heeft. Dat er afgerekend is van de macht van de zonde. Daarvan heeft u tot zich genomen. Maar ook dat lichaam wat opgestaan is uit de dood vandaan. U heeft daar deel aan. En het is verschrikkelijk als u daar geen deel aan heeft of niet neemt. Dan moet u goed over nadenken. Ik ken u allemaal niet. Ik ken al uw persoonlijke levens niet. Soms is dat wat makkelijker. Dan kan ik wat makkelijker spreken. Maar de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. Waarom? Om u en mij de macht te geven om op te staan uit onze dode situatie waar wij in verkeren. Dingen die ons beklemmen de hele dag, die ons eronder houden. Dingen die maar tegenhouden om tot een volle aanbidding naar God te komen. Die ons tegenhouden om de Heer Jezus te volgen zoals dat hij van ons vraagt. Vaak zijn er dingen die in ons leven, in ons jonge leven, impact hebben gehad. Misschien heb ik het u wel verteld, al eens. Het broer boven mij had het Down-syndroom. En toen was het gewoon een Mongooltje, jaren geleden. En dat was toen nog vrij uniek. Meestal werden ze verborgen gehouden. We woonden in een villa-wijk. En ja, mijn broer die kwam wel eens thuis in weekenden, want hij zat in een inrichting. En de algemene gedachtgang was, nou, als je zo'n broer hebt, dan mankeert er aan jou ook wat. Dat kreeg ik natuurlijk wel op school te horen. Dat kreeg ik in de wijk te horen. Dat was eigenlijk, en we waren ook nog van die rare mensen die op zondag naar de kerk gingen. Helemaal in Rotterdam naar de evangelische gemeente. En dus we waren sowieso rare mensen in de wijk. En dat we dan nog zo'n zoon hadden. En ik was nog na die zoon geboren. Dus aan Ab mankeerde ook nog wat. En van alles. Wat? Als ik ernaar geluisterd had. Wat als ik wat die mensen allemaal maar over me zeiden en sommige kinderen wilden ook niet meer spelen. Jij hebt zo'n rare broer. Die doet raar en dat is een hele gekke broer. Jij hebt een rare broer. Nee, jij speelt niet met ons. We gaan wel met anderen spelen. Wat als ik ernaar geluisterd had? Wat als ik dat op me laat inwerken en als ik geloofd had? En natuurlijk mankeert er wat aan mij. Geloof maar, ik heb ook mijn rare dingetjes. Maar wat als ik ernaar geluisterd had en had gedacht van ja, dat klopt ook wel. Als hij zo is, ik ben familie van hem, we hebben dezelfde bloedband. En wat als ik dat geloofd had? Dan had ik nou misschien wel in een inrichting gezeten onder de medicijnen. Dan had mijn leven afgebrokkeld en afgedaan. En gelukkig leefde ik in een gezin waar liefde was, waar harmonie was. En waar we bevestigd werden dat wij anders waren. En ik denk dat dat ook het in me teweeg heeft gebracht om te durven uit te komen. Op mijn 13e ging ik naar een internaat. Dat is een school waar je ook blijft slapen. En op het internaat hadden ze de gewoonte, als er een schoolreis was, het waren maar 2 leerjaren. En de oudsten noemden ze zich, de oudste leerlingen, de jongere leerlingen. Dat was echt een heel verschil. En ze hadden de gewoonte dat als ze op schoolreis gingen, was er ook een zwembad bij, En dan gingen al die oudsten, die gingen hand in hand door dat zwembad heen. Die veegden heel het zwembad schoon om de stekkies, noemden ze ons. Om de stekkies, mag ik dat woord gebruiken, om ze te verzuipen, zeiden ze. Dat hield in dat, hop, onder water douwen net zo lang totdat er een hoop gespart en een hoop gedoe was. En dat er om genade werd gevraagd. Ik denk, dat gaat mij niet gebeuren. En ik wist, ik was goed in het zwemmen. Ik denk, ik kan flink lang onder water blijven. Dus ik ging niet weglopen, ik ging naar ze toe. Ja, nou, kom maar op, hier ben ik. Je wil me toch verzuipen? Alsjeblieft, hier ben ik. Pak me maar. En wat werkte dat uit? Werkte uit, ze denken, ja, daar hebben we helemaal geen plezier in zo'n gozer. En ze hebben dus ook, ja, ze nou ja, laat maar zitten, hier hebben we niks aan. En ik ben dus niet onder water gestopt geworden. En hij leert daar een les uit. Durf dingen beet te pakken. Durf op te staan en te zeggen, hier ben ik. Zullen we naar 1 Samuel gaan? Ja, we gaan toch wat dingen zo uit de Bijbel lezen. En ik zou er natuurlijk wel wat meer dingen. Maar het gaat niet om wat ik heb meegemaakt. Het gaat erom wat Gods woord ons leert. Eenzame wel. Hoofdstuk 17. Ik ga daar geen hele stukken uitlezen. Ik ben er vanmorgen, en dat is door de zangdienst heen. Het is door wat broeders hebben uitgesproken in geloof. Van overtuigd dat God van sommigen en misschien wel meerdere van u wil aanspreken. Op dingen die uit het verleden nog steeds een bepaalde macht over u hebben. Waarom u in dingen die u graag zou willen niet opstaat in geloof om te zeggen, ja maar, God heeft mij vergeven. God heeft mij gereinigd. En het wonderlijkste dat we vaak denken, God die moet er wat aan doen. Jezus moet er wat aan doen. En andere mensen moeten er wat aan doen. Maar ik geloof met heel mijn hart, en de Bijbel leert ons dat, de Heer Jezus heeft ons vrijgekocht. Amen. Hij heeft alles volbracht, alles betaald. 1 Samuel hoofdstuk 17. U kent de geschiedenis. David en Goliath. U weet wat er allemaal een beetje om David heen gebeurd is. David, die wordt door zijn vader gestuurd naar zijn broers. Wat kaas, wat melk. En ik weet niet wat voor dingen die daar gaat brengen. En vers 28. Vandaar ga ik lezen. Want David die komt daar waar eigenlijk de twee groepen tegen elkaar over elkaar staan om oorlog te gaan voeren. En er is een beetje afstand tussen. En iedere keer komt die grote reus en die komt maar van, wie zijn jullie? En wat hebben jullie nou voor een God? En wie denken jullie wel dat jullie zijn? En die heeft afgesproken van, weet je wat? We gaan één man op één man gaan we vechten. En wie durft het tegen mij op te nemen? En al een dag of 40 lang durft niemand uit het volk Israël te zeggen, weet je wat? Ik ga naar die kerel toe. En David komt in die situatie en die hoort dat en die ziet dat. En die gaat zich afvragen, jongen, maar waarom gebeurt er niks? En hij vraagt er dingen over naar vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die man hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart, want je bent gekomen om het vechten te zien. En lees even wat verder. Dan wordt hij naar koning Saul gebracht. Vers 33. Komt hij bij koning Saul. En hij zegt, weet je wat, als niemand durft, doe ik het wel. Wat zegt Saul dan tegen hem in vers 33? Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Je bent een jongen. Hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Wat nu? Als David zijn oren had laten hangen naar zijn oudste broer En wat nu als hij geloofd had wat Saul tegen hem zei? Wat was het gevolg ervan geweest? Wij willen eventjes kijken wat hier met David gebeurt. David is de jongste van 8 kinderen, of in ieder geval van 8 broers. En vaak de jongste in een gezin, die moet het wel een beetje ontgelden, want je zou eens kunnen zeggen, hij heeft dan ook 8 vaders gehad. Mijn jongste dochter die zegt het wel eens, want ik had 4 moeders. En dan bedoelt ze dan ook een paar oudere zussen, want die zich ook met haar leven bemoeiden. En dingen goedkeurden en dingen afkeurden. En soms gebeurt dat in erge mate in gezinnen. Maar wordt gezegd tegen kinderen van, je kan het toch niet. Laat mij het maar doen. Ik sprak onderlaatst met een jongen die zei van, mijn vader die nam altijd mijn werk uit mijn handen. Wilde ik iets in elkaar knutselen of wilde ik wat gaan timmeren? Hij nam het altijd uit mijn handen, want hij zei dan, jij kan het toch niet. Weet je, wat voor een impact dat heeft op een jongen die zijn handen wil gebruiken, maar dat gebeurt net zo makkelijk. En hier zien we in David dat zijn oudste broer tegen hem zegt, wat kom je hier eigenlijk doen? Wat? En zo kleinerend. Waar heb je die paar schaapjes van jou dan achtergelaten? Want dat is jouw verantwoordelijkheid. Een beetje min baantje. Dat is het laatste wat je te doen krijgt in het gezin. En soms was het ook nog een baan voor meisjes ook. Meisjes blij dat het in Nederland anders is, hè? Toch? Komt door wat Jezus teweeg heeft gebracht. Wat doe je hier, man? Ben je gekomen om ons te zien doodgaan in de strijd? En ik neem eigenlijk aan dat niet alleen die oudste zoon, die oudste broer zo min dacht over David, maar dat ze allemaal eigenlijk wel dachten van, joh, laat hem dat minder baantje. Weet u dat die rood was van haar? Kinderen worden soms gepest omdat ze rood haar hebben. Terwijl het zo mooi is. Op school, in de omgeving, ze hebben allemaal woorden ervoor verzonnen. Hier kom je iemand die tegen, die ook rood haar heeft. Toen David tot koning werd gezalfd, kwam Samuel, de profeet, die kwam daar om een offermaaltijd te houden en om te gaan offeren. En hij riep de vader van David en zegt, kom met je zoons naar me toe, we gaan een offermaaltijd houden. We gaan offeren aan God. We gaan iets bijzonders doen. Iets waar je naar uitziet. Iets wat zo heilig is naar God toe. En hij mag daar de nieuwe koning gaan zalven. En hij staat bij die broers. Dan gaat het hele rijtje af. En God zegt, nee, maar ook de laatste niet, de zevende niet. Samuel die denkt van wat gebeurt hier? En de Heer zegt, en niet wat mensen zien, niet wat mensen ogen zien. Ik zie het hart. Maar het verschrikkelijke, moet je nagaan, je hebt 7 oudere broers, die worden uitgenodigd door de profeet. Ze mogen meedoen om te gaan offeren, mogen een offermaaltijd hebben, mogen feest vieren. En ze vergeten hem gewoon. Wat heeft dat met David gedaan? Achteraf te horen van, ze hebben hem niet eens geroepen. Bij daar waar misschien, en dat mogen we weten uit zijn leven, waar zijn hart zo uitging naar de levende God. Waar die prachtige liederen gespeeld heeft op zijn harp. Waar die gecomponeerd heeft zijn liefde, zijn ontzag voor God. Maar zijn broers die dachten van, joh, blijf jij maar lekker bij die schaapjes. En het waren er maar niet een paar, het was kleinerend. Waar heb je je paar schaapjes gelaten? En Saul die zegt van, joh, wie ben jij? Je bent nog maar een jochie. Wat als hij geluisterd had ernaar? Wat als David niet opgestaan was uit al dat negatieve? Nou, dat is er al verloren, waren ze slaven geweest van de Filistijnen. Wat als hij niet opgestaan was uit die dode situatie? Wat als Paulus niet opgestaan was uit zijn dode situatie? Christenen heeft hij vervolgd. Hij heeft ingestemd dat Saulus gestenigd is geworden. Als hij daar allemaal rekening mee heeft gehouden, en hij schrijft het ook heel eerlijk op, ik ben een vervolger geweest van de gemeente. Ik ben vervolger geweest van de christenen. Ik heb ze uit hun huizen gesleurd. Ik heb ze in gevangenissen gezet. En wij lezen dat, en je leest er makkelijk overheen, maar als we nu zien wat er in die landen daar in Syrië en zo gebeurt, De verschrikkingen die daar onze broeders en zusters mee moeten maken. Paulus heeft dat gedaan. Actief is hij daarmee bezig geweest. Hij had alle reden gehad om te zeggen, ik kan niet bij die christen horen, ik kan me die niet bij aansluiten. Het heeft ook wel moeite gekocht, maar wat? Wat als hij niet opgestaan was? Wat als hij niet toch naar Jeruzalem, als hij niet toch naar die broeders is gegaan waar dit gevaar liep, en dat was ook een moeite. En dat ze dachten van, hoe kan dat nou? Deze Paulus, is die bekeerd? Wat? Als hij niet opgestaan was in het geloof dat Jezus Christus betaald had voor zijn zonde. Wat als hij niet gelooft dat dat de reiniging en vergeving is van zonde. En daarom is het heel belangrijk als we op die zondag dat we avondmaal hebben van die beker nemen. Die getuigt dat het bloed van Jezus Christus voor ons gevloeid heeft. Dat hij gevloeid heeft voor onze zonde, voor onze onhebbelijkheden, voor de dingen die we gedaan hebben. Die gaan tegen het woord van God in. Dan hadden we maar een heel klein Nieuw Testamentje gehad, toch? Als Paulus niet uit de dood van zijn beschuldigingen, waar hij zichzelf ook van beschuldigde, van ik heb vreselijke dingen gedaan. En iedereen had waarschijnlijk gelijk gegeven als hij zei van ja, maar jij kan niet bij die gemeente van Christus horen. Je hebt ze vervolgd. Maar hij is opgestaan. Hij is uitgetreden uit al dat negatieve. Is opgestaan uit die dood. Ik heb een lijstje gemaakt. En ben me er wel heel erg bewust van geweest dat. Ik ga wat dingen opnoemen die zomaar in mensenlevens kunnen zijn. En die ons zo beperken in onze vrijheid om te leven zoals de Heer Jezus dat bedoeld heeft. In uw leven, in mijn leven, in jouw leven. En toen ik ermee bezig was dacht ik van ik zou eigenlijk een hele dikke stapel met kopieerpapier meenemen en zeggen van nou. Er gebeurt zoveel. En wat kleineren wij elkaar. Heel makkelijk. We kunnen kinderen gemeen zijn, toch? Je moet maar als kind van je ouders andere kleren krijgen als dat ze allemaal hebben. Je moet maar eventjes net buiten de mode lopen en je hoort er niet meer bij. Maar dat kunnen volwassenen gemeen zijn, toch? Klein beetje leuk verhaaltje. Mijn oudste broer zat op het gymnasium en die hadden een leraar. En die man die had echt een gok. Zo'n hele grote neus. Echt een grote neus. Je zou wel zeggen, je kon er niet omheen. En wat deden ze nou? Als die man zijn hoofd draaide, deed de klas. Zst, 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 zst. En waarschijnlijk heeft die leraar dat weer ieder nieuw leerjaar, dat hij weer een nieuwe klas heeft, die dat meegemaakt. Ik kan erom lachen. Maar zo zijn we als mensen. Je moet maar zo'n gok hebben. Kun je niet verstoppen. Kun je niet wegpoederen. En wat worden we erop afgerekend? Hoeveel mensen laten niet die flaporen die ze hebben weer recht zetten? Soms blijf je toch zien. Dan denk je van, hij heeft wel mooie oortjes, maar ze zijn ooit eens recht gezet geworden. En waarom? Omdat wij als medemensen niet accepteren dat iemand zijn oren wat wij er uitstaan. Weet u dat wij als mensen van heel de schepping van God het wreedste zijn voor die zoals ons geschapen zijn? Wij zijn het wreedst voor elkaar. Kijk maar naar die oorlogen die we voeren. Kijk maar hoe we elkaar afkeuren op onze kleding, op onze neus, op onze haarkleur notabene. En er zijn heel wat lichaamsdelen te noemen waarop we elkaar afkeuren. En volwassenen doen het net zo hard mee. Op hun werk of waar dan ook, we doen net zo hard mee. Wat zijn we wreed en we hebben niet in het idee van wat het doet met mensen. We hebben niet idee wat het doet met kinderen in een gezin. Als een kind altijd een beetje wordt weggeschoven, dat kan je toch niet. Je doet het verkeerd. Je leert het nooit. En ik weet, soms gebeurt het in frustraties dat je als ouders denkt van, oh dat kind, weer dat glas limonade laten vallen. Weer zo onhandig. En hij heeft het weer niet opgeruimd. Natuurlijk, ik heb 8 kinderen. Dat heeft al aardig wat teweeg gebracht in dat gezinnetje van mij. En we hebben ook wel eens moeten zeggen van, Dit hadden we niet mogen zeggen tegen jou. Hadden we niet mogen zeggen, vergeef het alsjeblieft. Het gaat zo makkelijk. Jezus heeft afgerekend met de zonde toen hij daar aan het kruis had hing. Hij heeft afgerekend. Hij heeft alle pijn daar gebracht. Hij heeft alle nood, alle verdriet, alle zonde heeft hij daar op het kruishout gebracht. Opdat u en ik vrij kunnen leven van al die ballast die op ons gelegd wordt door andere mensen, maar die we ook vaak op onszelf leggen. Ik ga nu een paar keer zeggen, Jezus heeft afgerekend met en ik noem wat op. Maar ik wil wel vragen met klem. Als ik iets niet noem waarvan u zegt, ja, maar dat is altijd als een van die stenen in mijn benzinetank. En misschien zijn het wel een paar stenen in mijn benzinetank. Als ik het niet noem bij namen, zegt u niet, nou ja, dan is het niet voor mij. Maar luister naar de stem van, de Heilige Geest. Die vanmorgen heeft uitgekozen om te zeggen van, sta op. Zongen we niet dat kinderliedje? Sta uit die boot. Stap op het water. Moet je dat niet letterlijk nemen? En dan moeten we wel leren aan de kinderen van, er wordt bedoeld van, geloof, ga in geloof achter Jezus aan. Ga zijn woord doen. Jezus heeft afgerekend, en die staat natuurlijk bovenaan. Jezus heeft afgerekend met de afwijzing die we als mens kunnen ervaren. Afgewezen te zijn. En dat kan al heel jong in een gezin gebeuren. Omdat jij, mijn oudste broer had het gymnasium en mijn hoogste niveau wat ik gehaald heb is lagere school geweest. Wat een verschil. Mijn broer die kent Grieks, die kent het Hebreeuws, die heeft dat allemaal geleerd. Hij in no time sprak die 7 talen en hij kon ze schrijven, kon ze lezen. Ik heb soms moeite met Nederlands. Met spreken gaat dat tegenwoordig wel hoor. Maar hoe kun je afgewezen worden? De Heer Jezus heeft ermee afgerekend. Kunnen wij van ooit van iets zeggen wat misgaat hier onder ons als mensen. Dat de Heer Jezus daar niet voor gestorven is aan het kruishout van Golgotha. Kunnen wij iets opnoemen dat we zeggen, maar dat heeft Jezus vergeten? Of is zijn offer dood? Is die inderdaad volmaakt geweest. Jezus heeft afgerekend met afwijzing die je in je leven hebt meegekregen. En vanmorgen wilde hij tegen je zeggen, sta eruit op. Sta op uit die afwijzing dat je dit niet kan. Sta op uit die afwijzing dat je toch nergens voor deugt. En hoe vaak wordt dat niet gezegd? Dat is, ja, ik kan dat gewoon wel zeggen. Mijn moeder die zei altijd, Ab, als jij je roeping wil volgen, moet je sloper worden. En mijn oudste broer heeft zijn treintjes nog. En die heeft zijn speelgoed nog. Die heeft dinky toys waar ik van bang van ben dat die aardig wat waard zijn. Ik heb niks van mijn speelgoed. Ik wilde weten hoe dat in elkaar zat en hoe het uit elkaar kon en er dan achterkomen van, maar dat lukt nooit meer om dat heel te maken. En dus dat zei dus, joh, Ab, je bent nergens toe, nou, niet nergens toe in staat, maar ze zei, als jij je roeping wil volgen, moet je sloper worden. Ik kan er, was jij er ook goed in? Kijk, dan heb ik in ieder geval 1 broer die met me mee kan denken, maar het is gelukkig anders gegaan hoor. Ik ben geen sloper geworden, ik ben er nog steeds goed in, trouwens. Om te slopen. Maar wat als ik dat geloofd had, hè? Wat als ik die woorden van mijn moeder op me in had laten werken en had geloofd van, nou, ik ben nergens goed voor om dingen kapot te maken. Dan was ik misschien sloper geworden en volgens mij word je er nog goed voor betaald ook. Maar je mag eruit opstaan. Toen ik ben gaan varen. U weet dat ik 14 jaar gevaren heb waarschijnlijk. Daar heb ik wel meer over verteld. Toen ik aan boord van een schip stapte, van een tanker stapte, keek ik naar die kapitein daar in die stuurhut. Tja, ik was 15. Wat die man kan, kan ik ook. Toen moest ik nog heel veel leren. Toen ik eenmaal 23 was en mijn papieren had, een paar dagen later was ik kapitein op een chemicaliëntanker. Opstaan uit dat negatieve. Of dan uit die sloperij. Nee, je gaat niet op een sloperij werken. Wat die man kan, dat kan ik ook. Sta eruit op. En in Jezus' naam is dat mogelijk voor u en voor mij, voor allemaal. En of dat je jong bent, of dat je wat ouder bent. En of dat je misschien tot je 90ste... Is er iemand boven de 90? Mijn moeder is 92. En tot mijn schrik heeft ook zij nog uit haar hele, hele jonge jaren, van voor haar 9e, dingen te verwerken. En dan schrik ik. Dan denk ik, hoe komt dat nou, dat ze daar niet uit heeft kunnen opstaan? Ik weet nog dat we naar een hervormde kerk even zijn gegaan, heel jong was ik. Maar we zijn heel gauw naar evangelische gemeente gegaan. Dan denk ik, is dat nou nog steeds waar je onder gebukt gaat? Is de Heer Jezus daarvoor gestorven? Om een dikke 80 jaar gebukt te gaan onder je verleden, om wat mensen je hebben aangedaan? En dan komt er de vraag, van wie wil jij knecht zijn? Want als iemand u iets aandoet, dan heeft hij heerschappij over je uitgeoefend, over je uit willen oefenen. En dan word je onder zijn of haar heerschappij gezet. Want heel je leven lang draag je het mee. Heel je leven lang is het een wond, is het die kleinering, is het die afwijzing. Je deugt niet, je kan het niet, je redt het nooit. Stop maar. Doe het maar niet. En hoe vaak wordt dat gezegd? Sta op eruit, in Jezus' naam. Sta op uit leugen. En dat komt er een beetje bij in de buurt, uit de leugen van al die negatieve dingen die over je gezegd worden. Sta op uit die leugen dat het je toch niet lukt. Want u mag opstaan. Hoe zegt de psalmist dat? 1000 zijn de struikelingen van de rechtvaardigen, maar ze staan wel op. Sta op! En natuurlijk lukt het niet de eerste de beste keer. En misschien moet u wel een paar keer opstaan, maar sta op in Jezus' naam. Hij heeft de macht van de dood en de macht van heerschappij, van het negatieve, vanuit het duister. Hij heeft de macht verbroken. En daarom kan hij zeggen, ik heb die sleutels. Ik heb de dood en de macht van de dood overwonnen. Hij heeft de macht van die u, die jou, die mij gebonden wil houden, om niet te leven zoals Jezus het bedoelt. Om uiteindelijk misschien niet te getuigen dat je denkt, wie ben ik? Hoe kan ik nou over Jezus getuigen? Ik kan niks. Ik durf niks. Jezus heeft die macht verbroken op het kruishout van Golgotha en is opgestaan uit die dode situatie vandaan. En geeft u de mogelijkheid om op te staan. Ook uit de leugen. Uit de leugen dat je niks kan. Leugen dat je niet deugt en niet bijhoort. En als je ook voor jezelf leeft in leugen, dat je niet eigenlijk bent die je eigenlijk bent. Leef je ook in een leugen? Ik lach wel, maar ik ben niet blij. Hoe gaat het met je? Oh, gaat goed. Maar je weet gewoon van, het gaat heel slecht met mij. Ik wil je haast eigenlijk uitdagen. Wees alsjeblieft eerlijk, als broeders onderling naar elkaar toe. Je durft te zeggen van eigenlijk gaat het helemaal niet goed van mij. Ik zit zo vast. Sta op uit kwaadsprekerij. Zonde is in de macht van de tong. Maar bevrijding is ook in de macht van de tong. En wat is onze tong? U weet het, hè, Jacobus, hè? Wat is dat? Oh, dat kleine dingetje. Het is een onberekenbaar kwaad, zegt Jacobus. Wat doen we dat makkelijk? Kwaad spreken over een ander. Maar daar ontstaat wel afwijzing door. Jezus is opgestaan uit de dood. Heeft afgerekend met overspel. Er wordt tegenwoordig reclame voor gemaakt. Gelukkig doen ze het nou na 9e. Maar Jezus heeft die macht ervan verbroken. Sta op daaruit. Ook geestelijk overspel. Jezus is opgestaan, of nee, hij heeft afgerekend. Dat betekent dat hij betaald heeft. Hij heeft betaald ook voor zelfdoding. Want dat gebeurt vaak. Als je als kind afgewezen wordt, dat je denkt, ik deug niet, het is mijn schuld. En hoe moet een kind, hoe moet een jongeling, hoe moet een tiener daarmee omgaan? Ze vindt van, het is toch uiteindelijk, want vaak zijn we als mensen er in staat om zelfs kinderen de schuld te geven. Ja, maar jij doet het fout. Het is jouw schuld. En in geval van echtscheiding, heel vaak denken kinderen, het is mijn schuld. Ze mopperen altijd op mij. Ik doe het ook nooit goed. Ik ga niet op tijd naar bed. Ik heb niet netjes mijn kleren aangedaan. Ik heb niet mijn kleren in de wasstoel gezet. Noem maar op, noem maar op. Noem maar op. Jezus heeft afgerekend met abortus. Hoe hard ook. Het is verschrikkelijk. Nu dat al een paar jaar in Nederland min of meer gelegaliseerd is. Het is verschrikkelijk. Wat we nu achter gaan komen. Wat dat in leven van een vrouw. Van een meisje doet. Vaak toch gedwongen. Omdat er geen vrije keus was. Maar de Heer Jezus. Ik ken u allemaal niet. Maar de Heer Jezus heeft afgerekend. Hij heeft betaald ook voor die pijn. Voor dat wrangen. En dat wat misschien helemaal niemand weet. En de Heer Jezus heeft ervoor afgerekend, zodat je eigenlijk in vrijheid kan geleven. Hij weet jouw situatie, hij weet uw situatie, hij weet hoe het toen was. Hij weet hoe het toen tot de keuze is gekomen waar hij wilde mee afrekenen, dat het je niet gebonden houdt. Reken af met haat. De Heer Jezus heeft ermee afgerekend. De Heer Jezus heeft afgerekend. Hij heeft ook die prijs betaald. Met haten. Reken af met slavernij. Soms schrik je als je hoort ze schatten hoeveel slaven. Mensen die min of meer niet vrij zijn in Nederland. Eritreërs, mensen uit, wat is het, Mozambique, zijn niet veilig in Nederland voor hun landgenoten. Er wordt nog steeds macht over hun uitgeoefend. Ze zijn als slaven nog in Nederland. Angstig voor hun volksgenoten. Jezus heeft afgerekend met verslaving. Nou, Ab, je hebt wel makkelijk praten hoor, want dat is, weet je wat verslaving inhoudt? Weet je hoe je dat iedere dag maar bezighoudt en dat je eigenlijk alleen maar daarmee bezig bent, want dat is verslaving. Maar dat is ook als je knecht bent van het verleden, van mensen die je wat aangedaan hebben, die je weggeduwd hebben, die je beschimd hebben, die je misbruikt hebben. Kan je de hele dag mee bezig zijn in je hoofd. En dat kan zo'n beperking zijn in je vrijheid. Kan beperking zijn in je gezinsleven. Kan zo'n gigantische beperking zijn in je huwelijksleven. Als er niet afgerekend wordt met het oude. Met dat wat er gebeurd is. Als je niet opstaat. En je zegt van, ja, maar ik ben slecht. En wat ik heb gedaan is niet te vergeven. Wie maakt dat uit? De Heer Jezus is aan het kruis gegaan. Daarvoor. Hij heeft afgerekend. Daarmee. Als we het avondmaal tot ons nemen. En we nemen van het brood. Van het lichaam wat sterft. Zit er eigenlijk ook voor ons dat stukje sterven in. Want het kost wel wat van je. Om toe te geven, ik heb gezondigd. Om toe te geven, ik loop al zoveel jaren hiermee rond. En het beperkt me in mijn vrijheid. Ik zing zondags wel mee, maar ik kan niet helemaal uit mijn hart meezingen. Want ik weet waar ik fout zit. Ik weet wat me knecht houdt. Ik weet wat me beperkt houdt. Ik weet wat ik nog niet beleden heb naar God toe en naar mensen. Sta er uit op in Jezus naam alsjeblieft. Want als je knecht bent van een mens. Kan je niet de knecht van Jezus zijn. Dat klinkt heel cru. Maar als ik knecht ben van de mens, en dat zijn we niet altijd bewust, maar als je misbruikt bent geworden, en dat kan op seksueel gebied, maar dat kan ook gewoon misbruik zijn in een werksituatie. Ach, vraag het maar aan hem, hij doet het toch wel. Die man die durft geen nee te zeggen, vraag maar aan hem, hij lost het wel op, hij gaat het wel doen. Dat is eigenlijk misbruik, dat is geestelijke misbruik. Hoeveel geestelijk misbruik is er? De Heer Jezus heeft ermee afgerekend. De Heer Jezus heeft een weg gebaand om daar vrij van te worden. De Heer Jezus telt u. Telt jou als je jong bent. De Heer Jezus stelt je voor een keuze. En het is eigenlijk, soms ga je dingen opmerken. En als je in de Bijbel leest, daarom blijf je hem lezen. Want iedere keer is er een nieuwe uitdaging. Iedere keer kom je weer iets tegen in de Bijbel. Dat je denkt van, nou ja. God stelde Adam en Eva voor een keuze. Overal mag je van eten. Alleen die ene boom niet. Van die vrucht mag je niet nemen. De Heer Jezus stelt u en mij voor keuzes door heel veel gelijkenis heen. Want je kiest of voor het een of je kiest voor het andere. Het is een zoon die naar de vader luistert of het is een zoon die niet naar de vader luistert. Het zijn slaven, het zijn knechten die hun talenten krijgen. Twee doen er wat mee en één doet er helemaal niks mee en het loopt er verkeerd mee af. De Heer Jezus stelt u voor een keuze. Klinkt misschien hard. Maar misschien is het wel waarheid. Dus ik durf eigenlijk te zeggen dat het waarheid is. Als je nog steeds leeft onder de macht van jou, van uw verleden. Dat wat mensen je hebben gedaan, aangedaan. En ik dacht vanmorgen onderweg, ik denk, wat hard kan het zijn door wat medechristenen je hebben aangedaan. Want er van de week een bid stond. En dat was een gast, nou dat gebeurt zelden natuurlijk, dat iemand niet naar je gemeente hoort, maar wel naar je bidstond komt. Hij ging naar een andere gemeente, ik zal geen namen en geen dingen noemen, maar omdat hij daar had gezegd van joh, ik wil niet meer bij jullie horen, ik doe niet meer met jullie mee, ik hoor niet, die is vervloekt geworden. Ze hebben hem echt letterlijk vervloekt. Maar ook daarvoor is Jezus gestorven. Ook daaruit is hij opgestaan. Wat hebben ze met Jezus allemaal uitgehaald en gedaan? Hij is opgestaan. Ik ga een paar korte teksten lezen, want die klok van nu, daar zit een nieuw batterijtje in. Die loopt zo hard. Hoe staan we nou op? Zullen we naar het Lucas-evangelie gaan? Zien wat Jezus daar voor een raad ingeeft. Gaan we Lucas hoofdstuk 6. En ik heb al gezegd, ik heb maar een paar dingen genoemd. Die lijst is natuurlijk veel groter. Wat er allemaal in je leven gebeurt, kan zijn. En zeg nou niet van, Ab, je hebt dat niet genoemd. Luister naar wat de Heilige Geest tegen u zegt. Want ik weet zeker dat hij vanmorgen verschillende van u aanspreekt. En hij zegt van, Dat is een steen of dat zijn meerdere stenen in de benzinetank. Er is vanmorgen ook uitgespreken dat er God zegt, of Jezus zegt dat eigenlijk ook in de openbaring. Hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Is dat waarheid? Heeft Jezus dat, toen hij dat sprak, heeft hij u toen voor de gek gehouden? En we weten, het staat in de openbaring, en dan kunnen we zeggen, ja, als we eenmaal bij Jezus staan. Nee, Jezus heeft bedoeld, nu, vandaag, is het de kracht van de opstanding van Jezus Christus voor u, voor mij, om op te staan uit de dood. En dat is een uitdaging voor u. En er ligt vandaag voor u een keuze om op te staan. En ik wil een klein beetje een handleiding geven hoe u daar in ieder geval daadwerkelijk kan opstaan en hoe u daarmee kan gaan leven. En er is heel veel over te zeggen, maar dan kom je echt veel verder eventueel in het pastoraat, wat nodig kan zijn. Maar vandaag is het de uitdaging om op te staan. Lucas 6. Lees ik. Moet even kiezen. Laten we lezen vanaf vers 27. Dat zijn de woorden van Jezus. Maar ik zeg tegen u, die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u belasteren. Bid hem die op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem niet die het bovenkleed van u afpakt. Niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis het niet terug van hem die neemt wat van u is. Poeh. En zoals u wil dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. En als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe. Immers ook zondaars hebben degene lief die hem lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe. Immers ook zondaars doen hetzelfde. Maar als u leent aan hen van wie u hoopt iets terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe. Immers ook zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar, zegt Jezus, en dat is heftig. En we hebben gezongen over de trooster, de Heilige Geest. Maar heb je vijanden lief. En doe goed. Alleen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. En zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over ondankbare en slechte. Wees barmhartig. Zoals ook uw vader barmhartig is. Ik ga hem niet opzoeken. Maar 1 Johannes 8. Daar staat. Waar alle die Jezus hebben aangenomen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Toch? Zoek het maar na wat er staat. Degene die Jezus hebben aangenomen heeft hij macht gegeven. U krijgt macht om op te staan. Hij heeft macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is een klein stukje uit de Romeinen. Romeinenbrief hoofdstuk 12. Die we kunnen lezen. Dat Paulus opgestaan is uit zijn verleden. Afgerekend heeft, zoals Jezus afgerekend heeft met de zonde, met de macht van de zonde, de macht van de dood, zelfs de macht van het dodenrijk. Omdat hij opgestaan is, kunnen we deze brief lezen waarin hij zegt, Romeinen 12. Dan lees ik vanaf vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Soms is die Bijbel eigenlijk niet eens zo makkelijk. Hè? Het is een mooi boek. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde. Oh, wat heb ik dat moeten afleren. Oh. Dat heb ik in mijn jonge leven geleerd. Er komt altijd een kans om iemand terug te pakken. Dat is heel gemeen. En soms komt er een situatie dat je iemand zo terug kan pakken. En ik had altijd gedacht, of ik heb altijd geduld gehad, gewoon geduldig achterwaarts. Mijn tijd komt. Ik pak jou nog wel. Dat echt moeten afleren. Er staat geschreven, of wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En dat is zo'n indrukwekkende, iets met zoveel impact. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Natuurlijk, maar u moet het niet letterlijk nemen en bij uw buurman een schep met hete kolen op zijn hoofd gaan leggen. Ik hoop dat u begrijpt wat Paulus hier zegt. Die zegt van, luister eens, als wij veranderde mensen zijn, als wij afrekenen met dat wat ons geknecht houdt, wat ons gebonden houdt, we daarmee afrekenen en gaan zegenen, gaat er iets bij die ander gebeuren. We hebben dat al zo vaak mogen zien gebeuren. Ik zou er graag wat van willen getuigen, maar dit zijn woorden van waarheid. Het is Gods woord. En als Gods woord het zegt, de Heer Jezus daagt u uit. Hij zegt, Als u wil weten dat mijn leer van boven is, van de hemelse vader. Als u wil weten dat mijn leer waarheid is, dan zegt hij, ga doen wat ik je zeg. En je zult zien dat ik de waarheid ben. Gods woord is waarheid. Reken af met je verleden. Reken af met al die negativiteit die je onder gedrukt heeft. Sta eruit op. In Jezus naam. Amen. Ik weet niet wat u verwacht. Ik zou een uitnodiging kunnen doen. Zeggen van. En u moet het helemaal zelf weten. Als u zegt. Ik ben zo aangesproken door de Heilige Geest. Als u zegt. Ik weet. Dat Gods woord. Dat de Heilige Geest mij aanspreekt. U mag van mij gaan staan. Dat u zegt van ik wil vanmorgen. Er werd vlees. Ze werden spieren op die hele dode botten gelegd. Zodat dat lichaam weer kon gaan bewegen. Als u zegt van, Heere, vanmorgen hier in deze dienst spreekt u mij aan dat ik op moet gaan staan uit mijn dode verleden. Uit mijn dode situatie. Dat wat me nog steeds geknecht houdt aan mensen die misschien al lang weg zijn. Die misschien lang overleden zijn. Voor mij hoeft u niet te gaan staan. Ik ga niet tellen van, nou gelukkig, er zijn er een stuk of zes in ieder geval. U gaat voor de Heer Jezus staan, niet voor mij. Ik kan u niet bevrijden. Maar u kunt u zelf wel bevrijden door te zeggen van, we gaan misschien best nog wel een lied zingen. Maar, u begrijpt wat ik bedoel. Sta op in Jezus naam. Ik geef graag de dienst over. Maar dank u Jezus. Mag ik nog iets toevoegen? En misschien zegt u wel van, moet er dan niet voor bevrijding worden gebeden? Die situaties kunnen er zijn. Ik geef even een klein regeltje aan. Als u echt zelf niet kunt bidden, terwijl u het wil. Als u de naam van de Heer Jezus echt niet kan uitspreken in een gebed of van... Gewoon kan zeggen van, Heer Jezus, help mij. Als dat niet over uw lippen kan krijgen, vraag dan dat er bevrijdend voor u gebeden wordt. Maar de Heer Jezus geeft u de macht, geeft u de gezag vanmorgen om op te staan. Dank u, Jezus.